Hoort u mij? Ja? Dank. Ik mag u namens de kerkenraad van de hersteld hervormde gemeente te Abbebroek welkom heten in dit historisch kerkgebouw. En dat doe ik graag. Het is altijd weer mooi om met verschillende kerken bijeen te zijn en iets te ervaren van de banden die ons binden, niet alleen in het feit van de reformatie, maar ook in de belijdenis van de reformatie. Fijn dat er ook jongeren in ons midden zijn. De reformatie is het herdenken waard. Waarom eigenlijk? Wel omdat God in de reformatie het licht van zijn woord weer helder deed schijnen. Is dat dan zo belangrijk? Vraag je je misschien af. Luister eens, Luther kon niet zonder Gods woord. Hij heeft ervaren dat God tot hem sprak in zijn woord. Hij heeft ervaren dat de Heilige Geest dit woord gebruikte om hem te bekeren, zalig, dat is echt gelukkig te maken. En dat woord is levend en krachtig. Immers God spreekt. Niet alleen scheppend, maar ook herscheppend. Ik weet niet hoe het is in jou of in uw leven. Maar ik las een poosje geleden in de krant dat heel veel mensen die zich christen noemen de Bijbel niet of nauwelijks meer lezen. Dat geldt dus ook voor heel veel jongeren. Dat is aangrijpend. Als je zomaar doorleeft zonder God, zonder het woord van God, je Bijbel. Je heet dan misschien christelijk, maar je bent het niet. Lees na vanavond nog eens het RD magazine van zaterdag jongstleden, als je dat in huis hebt. Dan zie je dat God ook nu door zijn woord spreekt. In het duister van deze moderne wereld, met alle verleidingen, is dat woord een licht. Het is als een zaklantaarn die zoveel licht geeft dat de duisternis in je leven gaat verdwijnen. Waarom is de reformatieherdenking zo belangrijk? Nog één keer. God gaf dat met de reformatie het licht van zijn woord weer helder ging schijnen. En zo schijnt dat licht nog in de verkondiging van het woord van God, waarin de sola's van de reformatie doorklinken. Sola scriptura. Alleen Gods woord. Sola gratia, alleen genade. Sola fide, alleen geloof. Solus Christus, alleen Christus. En soli Deo gloria, alleen God de eer. Nog een enkele mededeling voordat we officieel gaan openen. Het programma wordt vanavond zonder nadere aankondiging gevolgd. En de collecte die we u van harte aanbevelen is bestemd voor de stichting In de Rechte Straat. We gaan zingen, Psalm 143, vers 2 en 6. Deze versen spreken van schuld voor God. Een schuld die God moet straffen. En je kan zelf die schuld niet oplossen. Er is verslagenheid. En toch is er ook het gebed tot God. Heere, mijn ziel, zo dor, zo droog, zo dood. Toevlucht nemend geloof noemen we dat. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Maar ook wat volgt in vers 6. Ik hef mijn handen naar de hoge. We lezen nu een stukje uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. En ook daarin lezen we van zonde, schuld en straf, maar ook van genade en van ontferming. Nummer 21, de vers 5 tot en met 9. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer licht brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden, wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. We lezen vervolgens uit Johannes 3, vers 11 tot en met 18, waarin de Heer Jezus verwijst naar deze geschiedenis. Voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Laten we de Heere om een zegen vragen. Heere, u brengt ons bijeen. Een gemeenschappelijk gedenken van de reformatie en van hetgeen u in de reformatie ons gegeven hebt. We bidden u, Heere, doe ons iets ervaren mogen van de gemeenschap der heiligen, als we dat met verschillende reformatorische kerken mogen doen. Doe ons iets ervaren van de onderlinge verbondenheid in Christus. En geef ons, Heere, een goede avond met elkaar. Een avond die mag zijn tot eer van uw naam. Maar kon het zijn ook tot bekering en tot bemoediging. Wilt u zo met ons zijn? U belooft dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u in het midden bent. Heere, dan kan er verwachting zijn. dan u alleen. Denk ons eens met hen die zullen spreken deze avond. Heeft dat wat nodig is. We zijn met de organist, met allen heren die meewerken aan het welslagen van deze avond. Wees met een ieder van ons. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Om Jezus wil. Amen. Een kort woord ter opening. We hebben Gods woord gelezen. Nummer 9. Vurige slangen. Dood en verderf als straf op de zonde. Wel een heel aangrijpende geschiedenis. Zeker als je je herkent in zo'n zondaar die door de slang gebeten is. Maar we mochten ook lezen van Gods genade. Maak een koperen slang. En zij die op die slang zagen mochten leven. We hebben gelezen uit Johannes 3 waarin de Zoon van God, de Zoon der mensen, eigenlijk zegt. Zo, net als die koperen slang, moet de Zoon des mensen verhoogd worden, gekruisigd worden. Zo zal hij verzoening aanbrengen met God voor degene die in hem gelooft. We gaan kort zien hoe die twee aspecten in het leven van Luther realiteit waren. De beleving een zondaar te zijn voor God, zijn wet overtreden. Eeuwige straf verdient en niet kunnen betalen, wat je ook doet. De voor Luther onmogelijke eis om God lief te hebben. Hij kon God niet lief hebben. Hij was eigenlijk doodsbang voor God. Want God is heilig en rechtvaardig en God moet hem straffen met eeuwige straffen. Dominee Al vroeg in de wijs schrijft in het voorwoord van Luthers dagboek. De boodschap des heils voor Luther valt de heilige schrift uiteen in twee delen, wet en evangelie. De wet komt Luther dan voornamelijk voor als het eisende en ontdekkende woord van God. De wet eist een volmaakt mens. En als de wet zulk een volmaakt mens niet vindt, dan vervloekt zij hem. Luther is zijn monniksleven begonnen onder de drang van de alles beheersende vraag, hoe krijg ik een genade God? Daarvoor heeft hij hard gewerkt. Maar het resultaat ervan was dat hij zeker wist dat hij de wet van God niet kon houden. Zijn bidden, vasten, kerk gaan, biechten, hielpen ook niet. Hij werd hoe langer hoe meer een zondaar voor God. En de zwaarste eis die Luther in de wet vond was de eis van de liefde tot God. Dat kon hij niet volbrengen. Daarvoor had hij zichzelf te lief. En tenslotte was hij zo ver dat hij God begon te haten. Maar de wet bleef eisen. Gij zult lief hebben de Heere uw God. En ook vervloekte de wet des Heren hem. De rechtvaardigheid Gods zou hem tot het uiterste straffen. De wet eist, vervloekt. Dat heeft Luther persoonlijk geleerd. En het evangelie. Luther schrijft dan wat hij met betrekking tot het evangelie persoonlijk heeft mogen leren. Het evangelie geeft. Het geeft alles. Het doet niets dan geven. God rechtvaardigt de goddeloze. God maakt zondaren zalig. Alleen uit genade om Christus wil. Dominee Vroegendewijn schrijft dan, dat is zijn wedergeboorte geweest. Dat schonk hem een nieuw leven. Toen hij deze rechtvaardigmaking verstond, was hij gered. Hij schreef, nu voelde ik mij terstond herboren door de geopende poorten het paradijs zelf binnengegaan. En zo heeft Luther geleerd dat hij door zijn werken geen genade God kon krijgen. Zo heeft hij geleerd dat God in Christus een genadig God is. Ik denk aan de woorden uit Johannes 3. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Zie dan met ogen van het geloof op de Heer Jezus Christus en word behouden. En als u misschien stekenblind bent, bid dan om die ogen des geloofs. Dat waar zaligmakend geloof is te krijgen. Paulus zegt in Efeze 2 vers 8, het is Gods gave. Het is een geschenk van God. Je krijgt het als God je uit de dood opwekt en je het leven geeft. Als je wederom geboren wordt. Voor degene die dezelfde nood kennen als Luther, voor degene die hunkeren naar de ontferming van God, voor het eerst of opnieuw, zou ik zeggen, vlucht met de dichter van Psalm 143, vers 7 en 11 tot de Heere. En vraag hem maar, in alle benauwdheid, Heer, doe mij spoedig ademhalen. En laat uw gunst mij niet begeven. Ik dank u.
Je moet toch wel wat verzinnen om de mensen nog in deze tijd op een reformatieherdenking te krijgen. Dus ik dacht, ik probeer een titel te verzinnen die een beetje prikkelt, waarvan mensen denken, nou, waar zal dat nou over gaan? De zwaan, of de gans en de zwaan. Ik dacht, misschien helpt dat een beetje. Een titel die, waarvan mensen denken, nou, toch wel benieuwd. Maar toen was ik aan het voorbereiden en toen dacht ik aan 3 jaar geleden ongeveer, dat we hier net waren, mijn vrouw en ik, hier op Voor in de Putten. En dat we door de polder liepen en dat we genoten van al die dieren die je op de Veluwe hier niet ziet, tenminste niet zoveel, ganzen en zwanen. En daar hadden we het met een gemeentelid zomaar even over. Van wat mooi hier toch, hè? Die ganzen en die zwanen. Nou, helemaal niet mooi, ganzen en zwanen. Die vernielen je land, maken overal rommel en je mag ze nog niet eens afschieten ook, want het zijn beschermde dieren. Maar goed, de liturgieën die waren al gedrukt. Dus ik kon ook niet meer naar een andere titel aanwijken, want ik dacht, ja, op Voor in de Putten is het misschien dan toch niet zo goed om het over die twee dieren te hebben, maar toen bedacht ik me, toen troostte ik mezelf met de gedachte dat vorig jaar student De Raaf de hoofdlezing had. Toen dacht ik, nou, toch een beetje een traditie voortzetten met de gans en de zwaan. Goed, de gans en de zwaan, wat hebben die nou met een reformatieherdenking te maken? Misschien heb je het wel gedacht, jongeren, die dominee die gaat nou sprookjes vertellen of zo. Maar dat is niet zo. Ik ga vandaag iets vertellen over het begin van de reformatie. En in de boeken van de kerkgeschiedenis wordt er dan gezegd dat begint in 1517. Om precies te zijn, op 31 oktober 1517, vandaag 505 jaar geleden. En ik zeg er gelijk bij, de reden dat we daarbij stilstaan is omdat het heel goed is om met elkaar te beseffen hoe de Heere in de geschiedenis gewerkt heeft. Hoe de Heere in een duistere tijd het licht van het evangelie weer heeft laten schijnen. Dat is niet alleen in de Bijbelse geschiedenis zo, dat is ook in de kerkgeschiedenis zo. De Bijbelse geschiedenis en de kerkgeschiedenis, die gaan wat dat op gaat precies in elkaar over, want God is nog steeds dezelfde God als in de Bijbel. Het is dezelfde God die zich aan Abraham, Isaac en Jacob geopenbaard heeft. En die zich ook aan Mozes geopenbaard heeft. En aan Paulus. En aan Petrus en Johannes. En hij is ook de God van Maarten Luther. Johannes Calvijn. Ulrich Zwingli en John Knox. En hij is dezelfde God voor u, voor jou en voor mij. De God van de geschiedenis die werkt in onze geschiedenis tot de dag van vandaag aan toe. De God die het evangelie al die eeuwen door bewaard heeft voor zijn kerk. Want als het aan ons gelegen had, dan waren we dat evangelie allang kwijt geweest. Maar God zorgt dat de boodschap van Jezus Christus tot aan de dag van vandaag verkondigd wordt, tot aan de dag van de wederkomst. 5 jaar geleden was er 500 jaar reformatieherdenking. Ik heb daarvan een plaatje op de voorkant van de liturgie afgedrukt. Daar zie je een postzegel in Duitsland met een stempel erbij in dat Lutherjaar. Luther op de postzegel en in de stempel, daar zien we de Lutherzwaan. De Lutherzwaan. Dus als u zich afvraagt wie is nou die zwaan, nou dat is dus Maarten Luther. Het symbool voor Maarten Luther, dat kom je ook heel vaak tegen. In afbeeldingen van Luther, dan zie je er een zwaan bij. Op 31 oktober spijkerde Maarten Luther 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg. Omdat hij tegen zijn collega's daarmee wou zeggen, wij moeten het over deze 95 stellingen hebben. Daarover moeten we in discussie gaan. Want er zijn dingen in de kerk mis. Verkeerd. Bijvoorbeeld, en dat was het vooral waar die 95 stellingen over gaan, de aflaathandel. Het idee dat je bij de kerk een certificaat kan kopen, waardoor jij zelf of door iemand anders, een overledene, strafverkorting krijgt in het vagevuur. Je koopt wat tijd, letterlijk, zodat een overleden familielid iets minder lang in het vage vuur hoeft te zitten en daardoor eerder in de hemel komt. Luther zei, is dat bijbels? Daar moeten we het over hebben, want volgens mij is het niet bijbels. Klopt dat allemaal wel? Luthers kritiek was ten diepste dat de kerk een heel systeem had opgebouwd van verlossing en van redding. En dat je daarvoor de kerk heel hard nodig had. Ja, de kerk drukte de Heer Jezus helemaal naar de achtergrond. In plaats van dat de kerk de Heer Jezus op de voorgrond zet. Jezus alleen kan redden. Dat werd Jezus plus, en een hele grote plus, plus de kerk. Door geloof word je alleen gered. Nee, de kerk zei het is geloof plus de werken. En dat is niet het evangelie, dat klopt niet. En de Heere heeft in de geschiedenis, door de geschiedenis heen, telkens weer mannen doen opstaan die het evangelie, tegen dat valse evangelie ingingen. En dat zijn de reformatoren geweest. Die zagen het als hun taak om de kerk terug te roepen. Tot bekering te roepen. Terug naar de Heer Jezus. Terug naar wat de apostelen gezegd hebben. Wat de vroege kerk geleerd heeft. En de eerste reformator was de Duitse monnik Maarten Luther. Tenminste, dat denken we. Veel mensen denken dat die reformatie begint bij de zwaan. Maarten Luther. Maar dat is een misverstand. Voordat die zwaan er was, aan het begin van de 16e eeuw, was er een gans in het begin van de 15e eeuw. En die gans en die zwaan hebben alles met elkaar te maken. Wie was die gans? Dat was Jan Hus. Jan Hus is een man, hij is geboren in 1370 en hij kwam uit Bohemen, waar tegenwoordig Tsjechië zo ongeveer ligt. En Praag was de hoofdstad. En zijn naam, Hus, betekent in de Boheemse taal gans. De ouders van Jan Hus, die waren heel erg arm, zoals wel meer mensen in die tijd. En om de armoede te ontvluchten, zei Jan Hus, als ik nou maar priester word, dan ben ik een beetje zeker van mijn leven en van mijn levensonderhoud. Dan zorgt de kerk voor mij. Dus hij ging naar Praag en hij ging naar de kerk en hij ging daar zingen. Dat kon hij goed, daar heeft hij geld mee verdiend en hij ging ook helpen in de kerk. En hij heeft daar ook zijn theologieopleiding gedaan in Praag. Hij is ingewijd als een priester en hij begon te preken in Praag. En hij groeide daar heel snel door, hij maakte promotie in de kerk en hij werd de decaan en de rector, dat wil zeggen de directeur van de theologische universiteit in de hoofdstad van dat land Bohemen. En hij viel daar nogal op. Waarom viel hij daar nogal op? Omdat hij in zijn preken en in zijn onderwijs afstand nam van wat de katholieke kerk in Bohemen onderwees. Allerlei misstanden. De misstand van de simonie. Dat wil zeggen dat je geld betaalt en dat je dan een plaats krijgt in een kerk. In mijn geval zou dat betekenen dat ik een hoop geld geef aan de synode van de hersteld hervormde kerk. Zodat ik in een mooie vooraanstaande gemeente mag dienen. Dat werd veel gedaan in die tijd. Bisschoppen kochten hun plaats waar ze stonden. Daar ging Jan Hus tegen in. Ook die aflaten. Betalen om korter in het vagevuur te zitten. Daar ging hij lijnrecht tegen in. En hij zei ook wat dingen van de kerk. Hij zei de kerk heeft zichzelf boven de schrift gesteld. De kerk zegt alleen hoe wij de Bijbel uitleggen. Dat is de waarheid. En als wij het net iets anders zien, dan hebben wij gelijk en niet de Bijbel. Jan Hus zei nee, niet de officiële uitspraken van de paus zijn belangrijker dan de Bijbel. Niet de officiële leer van de kerk, alleen de Bijbel is Gods woord. Dit zijn allemaal de onderwerpen die Maarten Luther een eeuw later ook aan de orde stelde. Maar je zal wel begrijpen, als je zulke dingen zegt, dan maak je geen vrienden in de kerk. Dan krijg je problemen. Niet alleen problemen dat je je baan kan kwijtraken, maar het ging nog veel verder in die tijd, in de middeleeuwen, dan was je je leven ook niet meer zeker. Vanwege zijn kritiek op de kerk heeft paus Alexander de Vijfde gezegd, Jan Hus, die moeten we excommuniceren. Die moeten we de kerk uitzetten. En dat betekende niet minder dan dat er gezegd werd, jij kan nooit meer zalig worden. Paus Alexander de Vijfde heeft dat gezegd. Maar dat werd gelukkig voor Jan Hus nooit echt uitgevoerd. Dus Jan Hus ging door en hij kwam daarmee weg. Maar toen kwam de volgende paus, paus Johannes de 23ste. En daar ging hij weer tegenin. Moet je je voorstellen dat er een belangrijke kerkleider vandaag de dag in Moskou openlijk afstand gaat nemen en gaat preken tegen Poetin. En de oorlog in Oekraïne gaat veroordelen. Midden in Moskou. Nou, wat zou er met zo'n kerkleider, met zo'n dominee, wat zou daarmee gebeuren? Die komt natuurlijk in de problemen. En dat gebeurde natuurlijk ook met Jan Hus. Hij werd uit zijn ambt gezet en ze wilden hem doden vanwege de dwalingen, zogezegd, die hij verkondigde. Hus ging weg uit Praag, hij ging op de vlucht en hij ging in ballingschap. De kerk liet dat er niet bij zitten. Die dachten, die gans die willen we hebben. En zijn kop moet eraf. En als we hem niet kunnen arresteren, dan lokken we hem. En zo is op het concilie van Constans, een hele belangrijke stad in die tijd in Duitsland, toen werd Jan Hus gevraagd, joh Jan, kom jij je visies eens toelichten? Kom eens vertellen wat je nou eigenlijk te vertellen hebt. Maar heel gemeen, toen hij arriveerde, werd hij direct gearresteerd en in de gevangenis gegooid. En hij werd voor dat concilie, voor die synode gebracht en uitgebreid ondervraagd. En hij werd gedwongen om zijn visies te herroepen, om daar afstand van te nemen. Om te zeggen, dat wat ik gezegd heb is niet waar. En ik schik mij weer onder wat de kerk leert. Wat deed Jan Hus? Hij weigerde. Hij weigerde om te herroepen, tenzij ze met de Bijbel konden bewijzen dat zijn opvattingen niet kloppen, niet overeenstemmen met de Bijbel. Hij zei daar op dat concilie, zelfs voor een hele kapel van goud zal ik niet afwijken van de waarheid. De les van Jan Hus. Veel mensen zijn bang om de waarheid te spreken, omdat ze daarmee in de problemen komen. Veel mensen zijn bereid om voor een hoop geld hun mond dicht te houden. Zijn omkoopbaar. Jongeren, hoe zit het met jullie? Hus had een hoop problemen kunnen voorkomen. Door te buigen. En door te zeggen, ik hou mijn mond wel. Maar hij deed het niet. Hij was net als de vrienden van Daniel. Hij zei, dat kan ik niet. Want de waarheid is veel meer waard dan een hele kapel van goud. Je kan aanbieden wat je wilt, maar ik blijf aan de kant van de waarheid staan. Ik kan niet anders. Jan Hus kende de waarheid van het evangelie die de Heer Jezus gezegd, dat de Heer Jezus gezegd heeft, als je je leven wil behouden, zelf wil behouden, zal je het verliezen. Maar als je je leven verliest aan mij en om mijnent wil, dan zal je het behouden. Is voor jou, is voor u de waarheid belangrijker dan je geld? Dan je baan? Dan je positie? In je leven. Dat is de les van Jan Hus. Hij weigerde zijn uitspraken te herroepen. En hij bleef bij zijn overtuiging, wat het ook kostte. En omdat hij dat weigerde, werd hij op 6 juli 1515 verbrand op de brandstapel. Maar nu komt het. Er stond een priester bij die brandstapel. En die stond toe te kijken. En die hoorde wat de laatste woorden van Jan Hus waren. Jan Hus die zei, jullie kunnen deze gans nu verbranden. Maar in minder dan een eeuw zal er een zwaan komen die jullie niet kunnen roosteren of koken. Jan Hus, die deed bij zijn laatste woorden een profetische uitspraak. Hij zei iets waarvan hij overtuigd was dat er in de toekomst zou gebeuren. Hij was er diep in zijn binnenste van overtuigd dat de waarheid die hij vanuit de Bijbel ontdekt had en die hij aan de mensen onderwees, zo vast en zeker was dat die machtige kerk het bij het verkeerde eind had. En hij was bereid om voor die waarheid zijn leven te geven. En hij wist in zijn hart, en ik denk dat het door de Heilige Geest in zijn hart gesproken was, dat met zijn dood de waarheid niet gedood kon worden. Want Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En Jan Hus is zo de martelaarsdood gestorven. En bij hem is de doorbraak van de reformatie nog niet gekomen. Het was een kleine lichtstraal, eventjes. Maar met overtuiging waren zijn laatste woorden: jullie kunnen deze gans nu wel verbranden. Maar in minder dan een eeuw zal er een zwaan komen die jullie niet kunnen roosteren of koken. En die uitspraak brengt ons natuurlijk bij de zwaan. Bij Maarten Luther. Hoe komt het dat hij die zwaan is geworden? Heeft Luther niet zelf gezegd van: nou jongens, ik zal die taak wel op mij nemen, ik zal de zwaan worden. Nee, mensen hebben het tijdens zijn leven ontdekt dat hij de zwaan is. God heeft in het leven van Luther die profetie van Jan Hus in vervulling doen gaan. En als u het leven van Maarten Luther een klein beetje kent, dan hoor je heel veel overeenkomsten natuurlijk tussen het leven van Maarten Luther en Jan Hus. Maar er zijn twee hele opmerkelijke gebeurtenissen in het leven van Luther die eigenlijk bewijzen dat hij ook werkelijk door God als die zwaan is aangewezen. Twee gebeurtenissen in het leven van Luther. Of eigenlijk twee gebeurtenissen. De eerste, daar ga ik het over hebben in het leven van Luther in 1505. En het tweede in het leven van keurvorst Frederik de Wijze in 1517. Eerst dus even Luther 1505. Dat is dus 12 jaar voordat die stellingen aan de slotkapel van Wittenberg bevestigd worden door Luther. Luther maakte in 1505 een hele grote crisis mee. Luther was in 1505 22 jaar oud. Een jonge man nog maar. Hij is in 1483 geboren en zijn vader heette Hans Luther. En die was oorspronkelijk een landbouwer, landarbeider. Hij werkte voor een boer. Maar hij verliet die boerderij en hij ging in de mijnbouw om in de hoop daar wat meer geld te kunnen verdienen. En Hans Luther was een succesvol zakenman in de mijnbouw en hij maakte promotie. Hij werd eigenaar van maar liefst 6 gieterijen. En de status van die familie werd van een arme boerenknecht een rijke herenfamilie. Maar de grote droom van Hans Luther, de vader van Maarten Luther, was dat zijn zoon een belangrijke advocaat zou worden. Dus hij stuurde zijn zoon naar Erfurt, naar de universiteit, om daar rechten te gaan studeren. En Luther die blinkte daaruit. Op 21-jarige leeftijd was hij al de beste student van de universiteit. En in juli 1505 liep Maarten terug van de universiteit naar huis, toen er midden op de dag een hele grote onweersbui opstak. En een paar meter van de plek waar Luther liep, sloeg de bliksem in en Luther die viel op de grond. En hij was doodsbenauwd. Midden in dat donder en in de bliksem riep hij het uit: help mij, heilige Anna, dan zal ik een monnik worden. Heilige Anna, wie is die heilige Anna? Anna was de patroonheilige voor de mijnwerkers. Elke beroepsgroep had een eigen heilige die ze aanriepen. Nou, van de mijnwerkers, dus Hans Luther was een mijnwerker, dus zijn zoon Maarten die roept Anna aan. Om hem te beschermen tegen dat grote gevaar van het onweer. En Luther deed bij die aanroep van Anna een belofte. Als hij die onweersbui zou overleven, dan zou hij monnik worden. En Luther hield zich aan die belofte en meldde zich in Erfurt bij het klooster. En Luther klopte aan bij het klooster. De overste, de leider van het klooster, die deed open en die vroeg aan die jonge man die daar voor hem stond, waar ben je naar op zoek? En Luther zei, ik ben op zoek naar Gods genade en naar uw welwillendheid. En zo werd Luther daar aangenomen in het klooster. Door die ene onweersbui. Waar Luther in angst riep tot de heilige Anna, veranderde Luthers hele leven. Aan een veelbelovende carrière als advocaat, want hij had echt heel veel in zijn mars, was ineens een einde. Daar maakte de Heere een einde aan. Want God had andere plannen met zijn leven. En hoe zit dat met ons leven? Welke plannen hebben wij in ons leven? We zijn misschien niet allemaal zo begaafd als Luther. Ja, maar misschien heb je wel je eigen plannen. Dan zeg je, dit wil ik worden, dat wil ik worden. Of ben je al wat ouder en zeg je, ja, ik wil nog graag wel een promotie, ik wil wel een leidinggevende positie. Of ik sta op een kruispunt in mijn leven, ik ga iets heel anders doen. Ik weet nog niet wat. Mag de Heer je plannen veranderen? Is daar een onweersbui voor nodig? Luther kwam in het klooster terecht, op zoek naar Gods genade, naar een manier om rechtvaardig voor God te kunnen staan. Naar een manier om met God in het reine te komen. Maar hij zou dat in het klooster niet vinden. Hoeveel hij ook bad. Oudeling de Jonge gaf het ook aan. Hij heeft daar gezocht, jarenlang. Hoeveel hij ook bad. Hoeveel hij ook gebiecht heeft. Hoeveel goede werken hij ook gedaan heeft. Hoeveel hij zichzelf ook probeerde te bedenken hoe groot een zonde hij wel niet is. In het klooster vond hij geen vrede. Dat kwam pas veel later. Maar bij zijn inwijding als monnik gebeurde iets heel opmerkelijks. Het is niet zo dat je zomaar monnik kan worden. Nee, je moet je worden ingewijd en dat gebeurde in de kerk bij het klooster. En dat was een hele vernederende ceremonie. In hele oude ongemakkelijke kleren moest je dan komen. En je moest jezelf bij de trappen van de kanselarij van het koor, Roomse kerk, heeft altijd een koorgedeelte waar gezongen wordt en door de geestelijke en waar het altaar staat. En het gedeelte waar de normale mensen zogezegd komen. En bij dat koor, bij die trappen, moest hij met zijn armen uitgespreid in de vorm van een kruis gaan liggen op die koude vloer in die ongemakkelijke kleding. En dat was echt een vernedering om te doorstaan. Moest hij gaan liggen en werd hij ingewijd door de bisschop. Maar wat is nou het bijzondere? De plaats waar Luther zo op de grond lag en werd ingewijd. Je kent dat wel in die oude kerken, net zo'n oude kerk als hier. Daar lag een grafsteen. U bent er allemaal overheen gelopen. De plaats waar Luther werd ingewijd, daar lag ook een grafsteen. En daar lag begraven, precies op die plek, onder die stenen, de bisschop die bijna een eeuw daarvoor Jan Hus ter dood veroordeelde. Luther had het nog niet in de gaten, maar hier begon de profetie van Jan Hus in vervulling te gaan. Jullie kunnen deze gans nu wel verbranden, maar in minder dan een eeuw zal er een zwaan komen, die jullie niet kunnen roosteren of koken. Die zwaan was Maarten Luther. Dat is de eerste gebeurtenis in Luthers leven, waar we zien dat die profetie van Jan Hus in vervulling gaat. Nog een gebeurtenis in Luthers leven. Waar bleek dat Luther de zwaan is? Is 12 jaar later. Luther heeft vorderingen gemaakt in de theologie. En hij is professor geworden op de Universiteit van Wittenberg. Hij kan heel goed leren en ook onderwijzen. Wittenberg is een heel onbekend stadje toen in het oosten van Duitsland. Wat nu Duitsland heet. En Wittenberg viel onder het gebied dat toen Sachsen heette. En de baas in dat gebied, dat is de keurvorst. Keurvorst Frederik III van Sachsen. En hij had een plan met die universiteit, dat moest een grote universiteit worden, de grootste van het Rijk, de beste van het Rijk. Maar deze keurvorst is bekend geworden omdat hij gedurende zijn leven Luther heeft beschermd en verdedigd. Zodat de keizer hem niet te pakken kon krijgen en de paus ook niet. Weet je het nog? Niet kunnen koken of verbranden of roosteren. De keizer kan hem niet koken. De paus kan hem niet roosteren. Zelfs niet in 1521, toen Luther, net als Jan Hus, door de kerk werd geëxcommuniceerd. En daarmee in feite vogelvrij werd verklaard. Iedereen die hem tegenkomt, mag hem doden. Maar keurvorst Frederik die beschermde hem dus. Waarom deed hij dat? Want die keurvorst die liep daar natuurlijk ook risico's mee. Hij deed het hierom. Op de avond van 31 oktober 1517 krijgt Frederik een droom. En die droom heeft hij de volgende ochtend verteld aan zijn broer en heeft opgeschreven. En die droom die ging over een monnik. Die op de deur van de kerk van Wittenberg schreef met een enorme pen. Wat voor pen was dat? Hoe schreven de mensen in die tijd? Met een ganzenveer. En Frederik zag in zijn droom een ganzenveer die zo groot was dat die veer tot aan Rome reikte. En hoe meer de autoriteiten in de kerk en in de politiek probeerden om die ganzenveer te pakken te krijgen en te breken, hoe sterker die ganzenveer werd. Frederik gaat in zijn droom naar die monnik toe. En hij vraagt het, hoe is het mogelijk dat jouw ganzenveer zo sterk is? En die monnik die antwoordt hem, deze pen is een ganzenveer die eens hoorde bij een oude gans uit Bohemen. En is al 100 jaar oud. De keurvorst zelf was op dat moment nog onzeker over wat die droom betekende. Maar toen hij de volgende morgen zijn droom aan zijn broer vertelde, was het Maarten Luther die op die avond daarvoor 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg bevestigd had. 95 stellingen over wat er mis is in de kerk. Waarin Luther zei, dit klopt niet dat de kerk zegt dat genade te koop is. Het klopt niet dat je vergeving kan bereiken door goede werken te doen. Het klopt niet dat de kerk je niet naar Christus verwijst. En die gebeurtenis heeft iets in gang gezet. Wat tot 5 eeuwen daarna nog doorklinkt. Luther kwam door Gods leiding tot de ontdekking dat er maar 1 evangelie is. Het evangelie dat de redding is voor zondaren. Door het geloof alleen, door Christus alleen, door genade alleen. En de pen van Luther is niet te verbreken. Die profetie van de gans dat er na hem een zwaan zou komen die ze niet kunnen roosteren of verbranden of koken is uitgekomen. Hoeveel moeite heeft de keizer wel niet gedaan, heeft de paus wel niet gedaan om Luther mondo te krijgen, maar ze kunnen hem de mond niet snoeren, zelfs niet na zijn dood. Toen werd die pen weer opgenomen door zijn opvolgers, door Melanchthon in Duitsland, door Calvin en Zwingli in Zwitserland, door John Knox in Schotland. En het is de pen die het evangelie schrijft. Wij mogen nooit vergeten hoe de Heere in die tijd gewerkt heeft. In die tijd dat het evangelie nagenoeg verduisterd was. De kerk was vol met dwalingen, met corruptie, onderdrukking, machtwellust, geldzucht. Maar God die deed een gans opstaan. Dat was de eerste lichtstraal in Bohemen. En een eeuw later een zwaan in het Heilige Romeinse Keizerrijk. Om het evangelie weer in het volle licht te stellen. Het evangelie dat de redding is voor zondaren. Door het geloof alleen, niet door de sacramenten. Door Christus alleen, niet door de kerk. Door genade alleen, niet door de werken. Als we die boodschap vergeten, dan is de kerk hopeloos verloren. Zonder die boodschap zijn wij hopeloos verloren. Jongeren, jonge generatie, ik wil echt met jullie afsluiten. Ik heb jullie ook hier echt gevraagd om erbij te zijn. Dit mag je nooit vergeten. Het is heel belangrijk, want we worden erbij bepaald dat de Heere ons het evangelie gegeven heeft. Al generaties lang heeft God ervoor gezorgd dat dat evangelie weer doorging, van generatie op generatie. En hij heeft mensen doen opstaan, zoals Jan Hus en Maarten Luther, die door de Heere zijn gebruikt. En door hen hebben wij allemaal een plek waar we het evangelie horen. De boodschap van redding van zonde, van eeuwig leven, door Jezus Christus alleen. Een plek gekregen, een plaats waar een bord hangt, gereformeerde gemeente, of christelijke gereformeerde kerk, of hervormde dorpskerk, met die woorden gereformeerd en hervormd, geven we met elkaar na 500 jaar aan dat we wat te danken hebben aan de mensen uit het verleden. Zoals Jan Hus en zoals Maarten Luther. Zoals Johannes Calvijn. Zoals John Knox. John Bunyan. Zoals McChain, waar we straks een lied van gaan zingen. Allemaal mensen die de Heer gebruikt heeft om het evangelie weer door te geven. Maar nu zijn jullie aan de beurt. Jullie hebben het evangelie gekregen. Om er zelf in te geloven. Om er zelf bij te leven. Om die waarheid als je kostbaarste schat bij je te houden. Om erop te vertrouwen dat als je die waarheid vasthoudt, dat de Heere over je zal waken. Ook als er mensen in je omgeving zijn die niet blij zijn dat je die waarheid van de Bijbel vasthoudt. Het zal niet makkelijk zijn om in een donkere tijd te leven. En tegelijk het evangelie vast te houden. Het is veel makkelijker om het los te laten. Maar je mag weten, als je het evangelie vasthoudt, als je daarin gelooft, als je aan de Heer Jezus vasthoudt, dan zal je het eeuwige leven beërven. En Jan Hus, hij is op de brandstapel terechtgekomen, maar hij heeft een grote beloning gekregen. Veel meer dan een kapel van goud. Want de Heer beloont trouw. De gans en de zwaan leren ons trouw te zijn en de waarheid van het evangelie vast te houden. Eigenlijk moet ik zo zeggen, aan te pakken, vast te houden, erbij te leven en het weer door te geven. En laten we dat met elkaar doen. Juist in deze tijd. Wat de kosten ook zijn. Erop vertrouwend dat we een Here hebben. Die de pen van zijn evangelie nooit zal laten verbreken. We gaan met elkaar zingen. Het lied van McChain. Eens was ik een vreemdeling. En in de liturgie ziet u dat we dat in beurtzang gaan doen. Eens was ik een vreemdeling.
Nou, mooi. Zijn we al bijna aan het einde gekomen van deze avond. Ik moest denken bij de lezing. Een hele mooie lezing. Zouden we bijna kunnen uitgeven. Of een stukje voor schrijven in een blad of iets dergelijks. Dat het zo opmerkelijk is dat dat Wittenberg, hè, dat was maar een klein plaatsje, 1500 mensen woonden daar. Maarten Luther was wel een heel groot geleerde, maar in die tijd, hij stond niet in de top 100 van meest belangrijke academici in die tijd. En dat toch de Heere dat gebruikt heeft om dat evangelie weer aan het licht te brengen. En iets wat daarbij wel ook een rol speelt is de uitvinding van de boekdrukkunst. Dat was nog niet zo heel lang geleden. En als je die pamfletten en wat Luther dan uitgaf, dat deed hij niet in het Latijn, maar gewoon in het Duits, zodat iedereen het kon lezen. En dat was dan ook nog aardig geïllustreerd en dit zag er wel aantrekkelijk uit. Nou, dat kon gedrukt worden en zo ging dat onder de mensen natuurlijk zijn weg. Ja, hoe zou dat tegenwoordig nou gaan? Hè? Iedereen kan wel iets schrijven, maar je gaat het ook niet uitgeven. Nou, het is misschien nog geen 30 jaar geleden dat het internet werd uitgevonden. En toen waren wij, ik was nog klein. En nu gebeuren heel veel gekke dingen natuurlijk met het internet, maar ook wel heel veel mooie dingen. Diensten worden uitgezonden op YouTube. Je kunt zelf iets neerzetten, misschien op Facebook of Instagram. Kun je iets posten. Dus ik denk, misschien is het goed om mee te nemen ook die vraag. Ja, Luther had die boekdrukkunst. Dat kon hij allemaal boeken uitgeven en de pamfletten en dan konden mensen dat lezen. Ja, hoe kunnen wij nou die uitvinding van dat internet goed gebruiken in plaats van alleen maar zeggen, dat komt machine learning of kunstmatige intelligentie, wat moeten we daarmee? Maar misschien kun je zelf al het internet gebruiken om ook, ja, net als Luther, een licht te zijn in de wereld. En dat uit te dragen. En laten we daar ook over zingen. Over dat uitdragen. Dat gaan we doen met Psalm 17, vers 4 en 8. Waar we ook zingen over het bedekken met vleugelen. Ik weet niet of zwanen dat nou erg doen, hè? Maar je ziet dat wel natuurlijk bij kippen. Die hun kleine beschermen. Dat zingen we in vers 4. En we zingen in vers 8 ook over. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Hè. De ingerechtigheid, dat kan alleen in Christus. Zo zijn we rechtvaardig voor God. Dus laten we daarover zingen. En dan eindigen we met dankgebed. En zingen we nog staande. Een vaste burcht is onze God. En laten we ook de collecte bij de uitgang niet vergeten. Ja, laat ik voordat ik het vergeet nog één ding noemen. Zo samen zingen is natuurlijk heerlijk en mooi dat dat kan. Als u dat nou nog meer wilt doen, dan is er zaterdagavond 12 november. De dominee wees me daarop, de zing-in in Albenbroek. Alle van harte uitgenodigd. Zullen we nu samen de Heere danken. Barmhartige en getrouwe Heer in de hemel, tot u mogen we komen aan het einde van deze avond waarop u ons hier samenbracht. In dit huis, uw huis. Ook dit is een Bethel, een huis van God, waar al zo'n lange tijd uw woord klinkt. Waar uw woord mag opengaan. Het evangelie en het licht mag schijnen. Geschreven door die pen van het evangelie. En we mochten vanavond horen dat aan het licht kwam. 505 jaar geleden, eigenlijk al wel eerder. De tijd van Jan Hus. Dat u hem gaf om voor de waarheid te staan. En die wonderlijke profetie, dat die in vervulling ging. Dat u Maarten Luther gaf als de zwaan en daarna zoveel reformatoren. Heere, laat ons niet op hen zien, maar op wie zij wezen. Op u, de Heer Jezus Christus. U die verhoogd bent, zoals de slang in de woestijn. Als de mensen naar die verhoogde slang keken, dan werden ze meteen beter. Wat een belofte, dat als wij alles loslaten en in geloof op u zien, dat er dan vergeving is, rechtvaardiging en heiliging. Ons gebed is of u dat aan ons niet wilt onthouden. Geeft u dat rijkelijk, dat we het ook mogen uitdragen. We danken u voor de opening, dat u broeder de Jonge alles gaf wat nodig was, dat u dominee Volkers gaf dat hij die lezing kon houden en mocht voorbereiden. Zo mochten we weer wat leren over de kerkgeschiedenis. En daarin is uw hand te zien. U gaat door. En het loopt aan op het einde. Wij weten niet wanneer dat zal zijn. Maar u zegt ons zelf in uw woord dat we bereid moeten zijn, waakt en bidt. Dat we niet in verzoeking komen. Want die dag zal komen als een dief in de nacht. Misschien is het vanavond wel of morgen. Laat ons dan bereid zijn. Dan zijn we niet te verontschuldigen, want we hebben ook vanavond het evangelie weer gehoord. Die blijde boodschap. Laat ons buigen bij het kruis. Dan zal gestorven voor mij onze zwanenzang zijn. Zo heel persoonlijk. Heere, wij bidden u, neemt u weg wat niet is naar uw heilige wil. Brengt u ons straks veilig thuis. Geeft u nog een goed moment van samen zijn als we nog wat koffie of thee mogen drinken. Zo danken wij u die alle eer toekomt. De lof en de dankzegging en de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Wij bidden het in Christus' naam. Amen. Dan rest mij iedereen te danken voor uw komst. In het bijzonder de jongeren. Fijn dat jullie er ook waren. En wel thuis.